De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Volgende kansler zal een keuze moeten maken. Europa vraagt nog steeds om het leiderschap van Duitsland. En anders zal Frankrijk het proberen. En Frankrijk heeft deze week natuurlijk een enorme optoffer gehad vanwege die... Die onderzeeërs, die deal die niet is doorgegaan. Door is ook een beetje uit dat gezelschap van Anglo-Saxische landen is gestoten. Tegelijkertijd, wat gaat die nieuwe kansler doen? Gaan we daar een Europees alternatief tegenover stellen? Dan hoort daar ook bij realpolitiek.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
When it was her turn to speak, she just very softly said, "No one needs to talk to me about freedom." I grew up in East Germany under the Soviet Union. You could not get a bigger contrast in personality between the fiery, emotional President Trump and the cool, calm Angela Merkel.
Opinion polls showed the SPD maintaining their strong lead over the conservative CDU-CSU bloc. The Green Party may turn out to be the kingmakers in the election. They're in third place.
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Heute ist Wahltag. De Duitsers kiezen vandaag op zondag 26 september 2021 een nieuw parlement en daarmee indirect ook een nieuwe bondskanselier. Angela Merkel zwaait immers na 16 jaar af. De Duitse bondskanselier wordt gezien als de belangrijkste regeringsleider binnen de Europese Unie. Maar in Duitsland zelf zijn het vooral de deelstaten die het beleid bepalen. Hoe machtig is de Duitse bondskanselier daadwerkelijk? Hoe belangrijk is die voor Nederland? En in hoeverre verandert het machtsevenwicht in Europa als Merkel straks daadwerkelijk weg is? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van mijn twee gasten. Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Willem Melching, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen.
Ja, heren, sinds zaterdag hoeven we geen anderhalve meter afstand te houden, maar het wordt nog wel geadviseerd. Hoe gaan jullie daarmee om, Han?
Anderhalve meter afstand proberen te houden. Zo. Ook al hoeft het niet. Ben toch wat aan de voorzichtige kant. En het aardige is, we hebben het vandaag over Duitsland. In Duitsland is men toch een stuk strikter, hoor. Ik moet daar veel zijn. En daar zijn ze niet zo makkelijk met het afschaffen van de mondkapjes en de anderhalve meter. Dus
dat is goed om in Nederland
wat laconieker.
Ja, goed om hier te oefenen. Zelfs eigen gemaakte mondkapjes, die ik graag draag, die zijn daar ten strengste verboden. Ja. Je moet echt stevige jongens op je neus en mond zetten. Want anders mag je niet eens een café en helemaal niks mag je eigenlijk zonder.
Maar eigen gemaakte mondkapjes?
Ja, mijn vrouw die naait dan een mondkapje wat niet zo strak zit, maar wel lekker. En als het warm weer is of zo, draagt dat een stuk prettiger dan zo'n FFP2
Mijn huiselijke ervaring is dat ik heb een Duitse vriendin en die vraagt dan in het begin van de coronacrisis moest van ja, maar wat zijn nou precies de regels in Nederland en welke straffen zijn er? Nou, staat dan ook wel een hele Duitse vraag is natuurlijk. En toen zijn we gaan zoeken op de website en kwamen we bij Binnenlandse Zaken en bij op Volksgezondheid en uiteindelijk in Duitsland gaat dat heel anders. Dan moet je echt, dan is het ook hier, zijn het verboden. Want daar staat dan ook precies onder als je de verboden overtreedt, wat dan de boetes is die daarop. Terwijl in Nederland werd uitgelegd dat de politie politie niet bij je thuis zou komen. Dat vond ze heel apart. Heel, heel bijzonder.
Nee, dat is inderdaad goed opgemerkt. Burgemeester van Amsterdam die bij de eerste beste regel zei dat ze hem niet ging handhaven.
Ja, dus dat is voor dat was
wat ik tamelijk onbegrijpelijk vind.
Ja, goed, maar goed, laat ik graag een Amsterdammers in deze zaal over.
Ja. Maar, ja.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, laten we het eerst nog even over Merkel hebben, want je hoorde hier haar bekendste uitspraak tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 en na 16 jaar zwaait ze af. Wat typeert haar? Ik bedoel, er zijn hele analyses over geschreven, maar ik weet al, dat kun jij in het kort, hè?
Nou, kijk, zij is de kansler van het midden. Zij is kansler van. Zij is voorzichtig, zij is behoedzaam, zij is competent. Allemaal dingen die waar Europa heel veel baat bij heeft gehad.
Heeft gehad, met nadruk.
Ja, want we kijken nu terug. Het is na morgen. Ze zal dan natuurlijk nog aanblijven totdat er een opvolger komt.
Maar ik bedoel, je hebt een ander type nodig met andere karaktertrekken. Dat is wel belangrijk. Niet meer zo behoedzaam en voorzichtig als voorheen.
Nou, kijk, het bijzondere aan deze verkiezing die vandaag dan in een waalergebnis vanavond tot een uitslag moet komen, is dat bijna alle kandidaten proberen om een soort imitatie van Merkel te zijn. En dat zegt veel over wat zij achterlaat. Want ze proberen dus kennelijk in haar voetsporen te treden door haar na te doen.
Ja, dat geeft ook te denken over de kwaliteit van de kandidaten die vandaag aan de vuurproef worden onderworpen. Want is natuurlijk in de politiek het slechtste wat je kunt doen is proberen op je voorganger te lijken. Dat deed zij in ieder geval niet bij Helmut Kohl. En in die zin heeft ze ook een heel eigen stempel gedrukt. Ja, jij zei iets over behoedzaam. Ik zie haar als de kanselier. Zo zal ze hopelijk, als ik gelijk heb, herinnerd worden als de kanselier die Duitsland terug heeft gebracht op het wereldtoneel, op de weltbühne. Kohl heeft daar een begin mee gemaakt met die eenwording. Schröder daarna, die zat economisch zo in de penarie dat daar buitenlandse politiek kwam bijna niet voor in hun boekje toen. Heel klein beetje. Joegoslavië, maar dat was het ook. En Merkel is eigenlijk de eerste die de volle kracht van het herenigde Duitsland, economisch, politiek, demografisch, kon ontplooien. En dat, en daar heb je zeker gelijk aan, ook heel voorzichtig heeft gedaan. Want Duitsland is natuurlijk veel groter dan de andere Europese landen. Maar dat geeft ook het probleem dat je die anderen jaloers op je worden of niet mee willen doen, zich buitengesloten voelen.
Of je aan de geschiedenis herinneren.
Dus, ja, dus je moet heel erg behoedzaam opereren en dat zal de opvolger ongetwijfeld
ook. Jij zegt Duitsland terug op het wereldtoneel en ik ben dat met je eens, maar sinds de val van Kabul, als ik het zo mag zeggen, de catastrofe van Kabul, denk ik dat er toch wel in de Duitse politiek dat wat rimpelingen veroorzaakt. Kijk, haar voorganger heeft op een gegeven moment om binnenlands politieke redenen zich verzet tegen de oorlog in Irak. Anti-Amerikanisme is in Duitsland nog altijd zeer in zwang. En Merkel heeft zich eigenlijk van het begin af aan ingezet voor de interventie in Afghanistan. En nu, na 20 jaar, moeten we constateren dat we daar weggaan. En dat alle redenen waarom de Duitsers hebben meegedaan, nou, dat was voor hen nieuw, hè, om in binnen NAVO en dan buiten het gebied waar de verdragsorganisatie normaal gesproken opereert, ten behoeve van de bondgenoten, Duitse soldaten ver in het buitenland te hebben in een gevechtsoperatie.
Ja, ze hebben zelfs de grondwetten voor moeten
wijzigen.
Een beetje aanpassen.
En de redenen om daarin te gaan waren toch allemaal van zeer nobele aard. Ja. Ik heb zelf moeten onderhandelen met het linkerdeel van de politiek. Ook in Nederland is het zo, je kan niet voor zo'n interventie een meerderheid in een parlement krijgen als er niet allemaal nation-building-achtige elementen in zitten. Nou, in Duitsland is dat van links tot rechts noodzakelijk. Ja. Om überhaupt de Duitse steun daarvoor te verwerven. Al die elementen zijn nu eigenlijk ontmaskerd als niet haalbaar, illusoor. En ik denk dat dat in de Duitse politiek wel even tot nieuwe vragen gaat leiden.
Nou ja, het omgekeerde probleem kan zich ook voordoen. Stel dat vanavond Scholz als nummer 1 eruit komt, dan krijgen we nu een kanselier die een partij, de SPD, met zich mee moet torsen. Die bijvoorbeeld wel voor de aanschaf van drones is. Maar er mogen alleen maar waterpistolen en camera's op zitten. En geen lethal weapons.
Dat is in Nederland overigens ook een discussie.
Dan heb je inderdaad een probleem van als je mee wil doen op wereldpolitiek vlak. En dat wil Europa. En dan moet Duitsland natuurlijk daar het voortouw nemen. Maar je bent nauwelijks in staat om echt militaire krachten te ontplooien. Dan heb je echt een probleem.
Volgende kansler zal een keus moeten maken. Europa vraagt nog steeds om het leiderschap van Duitsland. Ja. En anders zal Frankrijk het proberen. En Frankrijk heeft deze week natuurlijk een enorme opdoffer gehad vanwege die die onderzeeërs, die deal die niet is doorgegaan. Waardoor ze ook een beetje uit dat gezelschap van Angelsaksische landen is gestoten. Tegelijkertijd, wat gaat die nieuwe kansler doen? Gaan we daar een Europees alternatief tegenover stellen? Dan hoort daar ook bij realpolitiek.
Das letzte Triell vor der Bundestagswahl war eher ein 2 gegen 1. Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf der einen und Armin Laschet auf der anderen Seite. Heißt also, es gab jede Menge rot-grüne Signale.
Es wurde über viele Themen diskutiert, vor allem über soziale Gerechtigkeit, Sicherheit, auch mal ein bisschen Digitalisierung. Und wieder spielte aber das Thema Außenpolitik keine Rolle.
Nee, opvallend. Ja, trio zitten dus Scholz, Baerbock en Laschet. Nou, twee van die drie maken een gouden kans. Vandaag dus de verkiezingen. Maar waar stemmen de Duitsers precies voor? Niet voor een bondskanselier, toch, Willem?
Nee, dat kan niet. Maar het scheelt minder dan in Nederland. Want de volgende stap is als de Bondsdag bij elkaar komt, dan kan een van de partijen een kandidaat naar voren schuiven. En die moet een meerderheid hebben in de Bondsdag. En die is dan vervolgens bondskanselier. En dat mandaat, dus zeg maar indirect uit de bevolking, dat geeft de bondskanselier een enorme kracht, zelfvertrouwen. En er is een heel groot voordeel in het Duitse systeem. Je kunt geen motie van wantrouwen indienen. Nee. In de zin van dat je iemand wegstuurt. Je kunt wel een alternatief kandidaat stellen. Maar niet zo hier als in Nederland dat die kleine partijen uit verveling of om in de krant te komen, maar weer eens een motie van wantrouwen of afkeuring indienen.
Nou, niet alleen
dat. Dat niet. Je moet gewoon zeggen, nou, wij willen bij Helmut Schmidt bijvoorbeeld, wij willen Schmidt niet meer. En wij stellen Helmut Kohl kandidaat. En die moet een meerderheid halen. En dat is in de hele Duitse geschiedenis twee keer voorgekomen. Eén keer mislukt bij Willy Brandt. Eén keer gelukt bij Schmidt Kohl. De FDP was toen de verrader. En daar praten de Duitsers nu nog over. Dus de kans dat zoiets nog een keer gebeurt is vrij klein.
Nee, dat is
je hebt een stigma. Dat torsen ze tot op de dag van vandaag. Dat is niet overdreven. 1982. Ja. Maar niemand is het vergeten.
Weet hoe de kaarten geschud zijn. Want dat is inderdaad bijna 40 jaar geleden. Dan de kiesdrempel. Je had het over die kleine partijen die uit verveling wel eens rare dingen doen. Kiesdrempel van 5% die kennen we wel in Duitsland. Maar niet in Nederland. Is het goed dat die bestaat, die kiesdrempel?
In Duitsland is die ingegaan. Gegeven door trauma uit het verleden, dat je allemaal partijen had met 1-2 zetels in de Rijksdag, heette het toen nog. In Nederland zou dat, mensen zeggen, hebben het daar steeds over, maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, zou het in Nederland heel weinig uitmaken. Want het grote probleem zijn bij ons niet al die dwergpartijtjes, maar juist de partijen die daar net overheen komen, die wel die 5% zouden halen. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, maar ik denk bijvoorbeeld de Dieren of de ChristenUnie. En die slokken met elkaar zoveel zetels op, dat die instabiliteit in Nederland zou met een 5% kiesdrempel niet geholpen zijn. En ik ben er zelf ook tegen, omdat je dus een heel groot deel van het electoraat uitsluit. Dus,
Han, misschien nog even
reageren. Ik heb natuurlijk ook lang over. Ik heb in het Nederlands parlement natuurlijk lange tijd vertoefd. En niet gelukkig met 19 partijen die we nu geloof ik bijna hebben. Dat begint inderdaad wel een beetje een schilderij van Jeroen Bos te worden daar. maar het punt is dat in de Duitse politiek het ook heel lastig is om bepaalde trends, om die ook in het parlement terug te zien. Hè? Stammtisch, om het maar eens even op zijn Duits te zeggen. Waar ook politiek wordt gedebatteerd en ook heftig. Als die niet in het parlement staat, als die niet in het parlement vertegenwoordigd is, zoals wel in het Nederlands parlement, dan mis je ook een heleboel dingen. De AfD, opkomst van de AfD, begon als een eurokritische partij. En nu een anti-islam, anti-migratiepartij. Is daardoor lange tijd veronachtzaamd. Dat kan in Nederland niet. In Nederland zitten we weer met andere problemen. En ik ben het met je eens dat als je in Nederland zou invoeren, dan moet je ook zien dat bepaalde partijen die de afgelopen jaren juist wel aan stabiliteit hebben bijgedragen, denk bijvoorbeeld aan de SGP van Kees van der Staaij, dat je die daarmee ook in gevaar brengt. Dus ik ben eerlijk gezegd zelf altijd tegen een kiesdrempel geweest. Ik snap hem in Duitsland, waar ze eerst stemmen, zweitstimmen, zeg maar die combinatie hebben tussen dat je je stem op een partij leest, een kansler kunt uitbrengen, zweitstimmen, evenredige vertegenwoordiging, maar ook tegelijkertijd op een lokale kandidaat. Waarmee je een combinatie hebt van twee systemen. Heel ingewikkeld systeem. Maar ik begrijp het wel. Het is natuurlijk allemaal bedoeld om die stabiliteit van de Duitse politiek overeind te houden. Ja, en dat hebben we in Nederland. Hebben we daar wat minder. We hebben niet dezelfde spoken.
Okay, het was ook het idee om begrijpen. De Amerikanen en de Engelsen hadden Duitsland bezet. En die hebben over de schouders meegekeken toen dit soort wetten werden gemaakt. En de grondwet werd gemaakt. Die gingen natuurlijk uit van een tweepartijenstelsel. Want ja, alle grote landen hadden dat. Ja. En in Duitsland heeft dat ook een hele tijd gefunctioneerd. Twee grote partijen en een kleine liberale die naar believen met de anderen in zee kon gaan. Ja. Maar die tijd is voorbij. Ze zijn in die zin moderner geworden en meer op Nederland en op andere landen gaan lijken. Italië bijvoorbeeld. Ja. Met al die one-issue partijen, populistische partijen. En daar zullen ze mee moeten leren leven. Ik ben dus niet een groot fan van die kiesdrempel. Ik ben wel een groot fan van die conservatieve motie van wantrouwen. Hè, dat je dus niet de oude premier wegstuurt, maar de nieuwe kiest. Want dan heb je gelijk helderheid. En de drempel om dat te doen ligt heel hoog. Mm-hmm. En dat geeft gewoon een enorm stuk stabiliteit in de Duitse politiek.
Ja, in Nederland is dat instrument natuurlijk ook compleet uitgehold. Wat in Duitsland wel interessant is, dat je partijen die de kiesdrempel niet kunnen halen. Het zou dan bijvoorbeeld in Nederland nu op dit moment BBB zijn. Die zouden daar misschien nu niet voorbij komen. Die krijgen in Nederland onevenredig veel media-aandacht als ze eenmaal in het parlement zitten. En je kunt daar positief en negatief over zeggen.
Dat is het handige aanpak, inderdaad.
Nou ja, ze hebben een partijleider die volgens mij heel erg goed is in het spelen van de media. En ook heel goed is in
ze spreekt duidelijk, helder.
Is heel helder. Dus ik snap dat ze veel media-aandacht krijgt. Maar zit in de Nederlandse ook mediacultuur om dan altijd naar de verbijzondering te kijken. En dat hoeft in Duitsland niet. Daar kan je zeg maar de kleine partijtjes kan je daar relatief goed negeren. Terwijl als je door Duitsland heen rijdt en dan zie je posters soms van partijen. Je denkt van dat gaat wel heel ver. Maar ik zie ze in het debat niet terug. Allerlei extreemrechtse partijen.
Het heeft ook met de chronometer van de publieke omroep te maken. Je krijgt spreektijd toebedeeld ongeveer aan de hand van het aantal zetels. En dat is een oplossing die in het voordeel werkt van de grote. Want die zijn gewoon vaker aan het woord. Ja. Wij hebben het omgekeerde. Wij zoeken de curiosa uit bij elkaar.
Wij zijn middelpuntvliegend. En zij zijn meer gecentraliseerd.
Zit er nog iets geks in de kamer waar we een leuke uitzending mee kunnen maken.
Ja, wij gaan nog even naar het geluidsfragment. Wat we net hoorden, SPD en de Groenen die samen optrekken, Scholz en Baerbock, optrekken tegen CDU-CSU, tegen Armin Laschet. Die het opvallend slecht doet in de peilingen. In het begin dacht je, nou, dat gaat heel goed. Het is maar de vraag, wat gaat er gebeuren? Opvallend is wel het buitenlandbeleid. Dat kwam hier ook in naar voren. Dat komt er niet in voor. Niet over Europa, niet over de euro, sowieso niet over buitenlandbeleid. Zijn we bijna terug, Willem. Een tijdje geleden, toen je het over Schröder had, waar het om andere redenen ook niet over het buitenlandbeleid ging.
Nee. En waarom eigenlijk begrijp ik niet. Want Europa is in Duitsland redelijk populair. Ja. Het enige is dat als je over Europa praat, praat je ook over de buitengrenzen, Europese grenzen. En dan praat je over migratie. Ja. En dat is een ander onderwerp wat geen van die drie grote debatten echt aan de orde is geweest.
Maar zo dicht zit het op Europa dat misschien dat de reden is.
Ja, dat zou me niks verbazen. Maar in ieder geval, het is raar, want bij alle deze partijen, alle drie de partijen, hebben een enorme traditie op het gebied van buitenlandse politiek. Zelfs de Groenen, ik denk aan Joschka Fischer.
Absoluut.
Een van de meest interessante politici die Duitsland heeft voortgebracht. Dus ze hoeven zich nergens voor te schamen.
Wil je even nog dat we naar boven halen voor de mensen die dat niet meer weten? Maar Joschka Fischer, dat was inderdaad een character. Ja. Nee, maar een belangrijke character. Maar waarom is hij zo interessant ook?
Of was die van taxichauffeur tot minister van Buitenlandse Zaken, die dikke boeken schreef over de tradities van de Duitse buitenlandse beleid. En dat ook nog ging uitvoeren. Dat was buitengewoon interessant.
En ook serieus werd genomen na verloop van tijd. Dat is ook erg belangrijk natuurlijk. Dat werd in het begin weggelachen en opeens, ze konden niet meer om hem heen.
Nee.
Het is absoluut ook een intellectueel en politicus door en door. Invloedrijk. Nog steeds overigens. Er wordt nog steeds goed naar hem geluisterd. Hij is eigenlijk voor zover de Groenen zoiets kunnen vormen. Maar zij is een beetje de Helmut Schmidt van de Groenen. Hij was tegen de inval in Irak, maar weer voor Afghanistan. Dus ook daar zie je dus dat met name Afghanistan, en daar praten we nu veel over, om Afghanistan het weggaan uit Kabul is toch een beetje een waterscheiding.
Ja,
ook voor heel veel westerse landen, inclusief Duitsland. Want wat nu te doen? Wat is onze rol in de wereld? Ja, dat die geen onderdeel is van de debatten, de triëlle die we hebben gezien. Ja. Waar inderdaad Laschet volgens mij gewoon 3 keer verloren heeft. En we zullen vanavond zien of dat
Of een ander onderwerp, buitenlands onderwerp, wat voor Duitsland essentieel is, de relatie tot China. Hoe moet het verder met de Duitse auto-industrie? China is de grootste klant, maar gaat binnenkort natuurlijk de grootste concurrent worden. Dus al die dingen, het komt er niet in voor.
Of niet? Nord Stream 2 is dan weliswaar nu deze week afgemaakt. Ook wel bijzonder dat het bondskanselierschap van Merkel eindigt met die pijpleiding waar ze zich eigenlijk nooit echt over heeft willen uitspreken. Omdat die ook aanlandt op de plek waar zij politiek gesproken volwassen is geworden. Mecklenburg-Vorpommern in de buurt van Rügen. Veel Nederlanders gaan daar op vakantie. Ik was er zelf deze zomer ook nog. Prachtige omgeving. Voormalig donkeres Duitsland. Maar daar heeft ze politiek carrière gemaakt. En ze heeft altijd goed over haar schouder gekeken dat dat deel van Duitsland ook niet helemaal achtergesteld zou worden.
Even luisteren, heren, als we gaan praten over de macht van de bondskanselier. Een belang voor Nederland. Rutte en Merkel hadden het in ieder geval altijd gezellig samen. Als elkaar in de openbaarheid troffen, dat weten we nog wel. Zoals hier in Den Haag zo'n paar jaar geleden.
And I always have the curtains open so people can see who's visiting. Very special.
Ja, Engels met elkaar praten, maar goed, dat is een ander verhaal. Daar moeten we misschien een andere keer eens over praten.
Ik spreek ook Duits met elkaar, hoor. Als het meer informeel is, dan doen ze het ook.
Zo. Dat had ik niet verwacht. Hoe is het Duits?
Het is niet zo goed als Jan-Peter Balkenende, maar
het Duits van Rutte is heel behoorlijk. En als ze informeel.
Beter dan zijn Engels dan?
In Engels is ondertussen ook heel behoorlijk.
Toch wel,
Maar als ze zeg maar informeel met elkaar zijn, dan spreken ze ook Duits. In het begin spraken ze Engels en dan of Duits met een dolmetscher daartussen.
Ja.
Dat is niet meer het geval. En ze kunnen elkaar goed vinden. Als je in een torentje bent, dan zit achter de schrijftisch van Mark Rutte, het bureau van Mark Rutte, zie je ook één portret. Eigenlijk twee portretten. Eén is van Thorbecke, die hangt en staat tussen de boeken een portret van de bondskanselier van Merkel dat zij hem zelf heeft gegeven. En staat daar tussen de boeken. Dat is eigenlijk de enige contemporaine leider die in zijn werk aan bedoelt. En Drees.
Er is ook nog een
buste van Drees.
Is het wel interessant om te weten. Hè? Mensen denken vaak de bondskanselier, dat is per definitie de grootste partij. Dat is in Duitsland niet het geval, toch Willem? Het hoeft toch niet? Als SPD bijvoorbeeld wint, dan zou het kunnen in een coalitie met CDU, CSU, dat de laatste de bondskanselier levert.
Ja, dat is een mogelijkheid. Die is wel een beetje theoretisch, maar het zou kunnen. Maar dan moet je wel van tevoren afspreken dat je samen voor die kandidaat gaat stemmen. En dat maakt het zo spannend, want we weten morgen eigenlijk pas als alles geteld is, hoe het dan echt eruit gaat zien. En het zal heel dicht bij elkaar liggen en dan wordt het een heel ingewikkelde configuratie welke partijen met elkaar kunnen. En ja, en wie dan de kanselier wordt, vaststaat dat die een meerderheid van die Bondsdag achter zich moet
hebben. Maar wie het wordt, wordt in ieder geval een belangrijke, want een belangrijke positie. Als je de importantie vergelijkt op Europees, maar ook op internationale schaal, nog groter. Vergelijk bijvoorbeeld eens de bondskanselier met de president van Amerika.
Nou, op het gebied van de buitenlandse politiek wel. Binnenlands is een Duitse kanselier wat minder machtig, omdat de deelstaten, het zijn er 16, die gaan over onderwijs en zorg en politie. Dus alles waar heel veel geld om gaat, dat is al weg. Dat zit niet in Berlijn, dat geld, maar dat zit in de deelstaten. Omgekeerd kan een kanselier, ik kan sowieso de boventoon voeren bij de buitenlandse politiek, en kan een bepaald probleem, ik noem maar wat, de energie bijvoorbeeld, tot chefzag verklaren. Mark Rutte die roept dat nu ook steeds. Ja. Die vindt dat een mooi woord.
Ja, valt op de laatste tijd zeker. Ja.
En hij zegt het dan ook nog op zijn Duits. Dat is wel charmant. En als jij er chefzag van maakt, betekent dat jij de coördinatie overneemt. En dan kun je iemand aanstellen in jouw kanselaamt. Dat is niet voor niks zo'n groot gebouw. En dan ga je zo'n zaak coördineren. Ze heeft dat bijvoorbeeld bij de corona geprobeerd. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Maar met andere zaken, de energiewende of de buitenlandse politiek, of op het moment van de migratiecrisis, die migratie aanpak, dan kan zo'n kanselier zich heel machtig.
Maar hoe vreemd is dat het tijdens de verkiezingen daar niet over ging? En dat een heel belangrijk thema is, buitenland groot. Ja. En je weet als bondskanselier, dan ga je daarover, uitgerekend in een land met deelstaten. Daar ligt de macht. Ja. En toch weten we niet precies wie daar het beste kan uitblinken. Of we weten dat Laschet het in ieder geval niet kan.
Van deze drie. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Laschet heeft een deelstaat die groter is dan Nederland. Dus hij kan echt wel wat als bestuurder.
Ja. Noord-Rijn-Westfalen, onze deelstaat.
Ja. Scholz draait al eindeloos mee in de politiek. Is een routinier.
Komt uit Hamburg. Ook een belangrijke stad natuurlijk.
Ja, cosmopolitisch. Dus ze zijn allebei best wel geëquipeerd. Alleen ze hebben er tot nu toe nog niet echt in uitgeblonken. Maar dat kan ook eigenlijk niet gezien hun carrière tot nu toe.
Maar macht is in ieder geval aan hen toebedeeld. En ze hebben macht als ze op die plek terechtkomen. Eén van hen op die plek heeft macht. En daar hadden we het net over. Hè? Dat is voor Duitsland altijd lastig. En met name, jullie noemden heel veel argumenten, maar ik fluister er eigenlijk eentje tussendoor. Historisch gezien is het lastig. Duitsland kan niet de leider worden, maar hoe zit dat precies?
Waar macht ook militair wordt, waar macht een harde vorm krijgt, daar wordt het inderdaad, is het veel lastiger. En daar heeft Duitsland natuurlijk een grote mate van terughoudendheid. En je zei het net zelf al. Ja. Onder Merkel heeft Duitsland zich langzamerhand schoorvoetend op dat internationale toneel begeven. Ja. Het Europese toneel, daar zijn ze dominant. En daar zal van een volgende kanselier worden verwacht om heel snel die hele grote schoenen van Merkel te gaan vullen. Op het internationale geopolitieke en dus ook militaire toneel. Ja. En ik zeg wederom, kijk ook naar wat er is gebeurd in Kabul. En welke lessen we daaruit gaan trekken. En met een assertieve Franse president die ook nog wel eens een tweede termijn zou kunnen krijgen. Wordt dat element heel erg belangrijk. En dan weten we eigenlijk zo weinig van Scholz, van Laschet een klein beetje. En helemaal niets van Annalena Baerbock. We weten veel meer van hun partijen.
Ja, nou ja, de SPD heeft natuurlijk een traditie van sterke leiders, maar met een lastige partij achter zich. Denk aan Willy Brandt en Helmut Schmidt. Dat waren echt wel macho's. Ook als het moest met militair geweld tegen terrorisme bijvoorbeeld. Maar de partij was daar eigenlijk altijd heel erg tegen. De partij is veel meer dan bijvoorbeeld de PvdA. De oude PvdA. Ja. Veel minder pro-NATO, veel minder pro-Amerika. En jij zei het ook al, veel minder militair georiënteerd. En dat, als Scholz kanselier wordt, zal dat een probleem worden. Maar als je en bij de Christen-Democraten zal dat veel traditioneler gaan, zoals ze dat gewend zijn. Maar als je voorbij Afghanistan, het debakel van Afghanistan, kijkt, zie je natuurlijk dat er het klinkt wel een beetje GBJ Hulteman verdeelt de wereld. Maar
nou, dat geeft niks hoor, daar mag je mee geassocieerd worden.
Ja, Heldering was beter. Er zit natuurlijk iets aan te komen. Er zit China heeft een plan, wereldheerschappij. En Rusland heeft geen plan en is in een grootmacht in verval. En beide zijn een recept, daar hoef je geen groot historicus voor te zijn of strateeg. Beide zijn een recept voor narigheid. En op de korte termijn is de Russische narigheid belangrijk. Maar op de langere termijn zal de Chinese positie... een grote rol spelen. Je mag China vergelijken, ben niet de enige die dat doet, met Duitsland in 1914. Een land wat explosief gegroeid is economisch, militair zich tot de tanden toe aan het bewapenen is en geen kant uit kan met al die macht.
Een historische rekening wil vereffenen.
Ja, en dat is ongeveer waar China nu is. En dat is onberekenbaar. Daar kan van alles gebeuren.
Ja, zeker in deze vergelijking. Als je met name weet wat er daarna gebeurt. Is geen prettige vergelijking dus.
Daarom, laten we zeggen dan 1913. Dan kun je nog iets bijsturen.
Ja, nou vooruit. Ja. Dan wordt het nog belangrijker. De Frans-Duitse as. Nog belangrijker na de Brexit ook. Wordt daarna gekeken. Je zou zeggen één van de twee wordt echt de grote leider. Onder Merkel werd het Duitsland, kun je zeggen, net iets meer. Wordt het nu nog veel meer Duitsland? Zal Duitsland echt de touw in handen moeten gaan nemen? Ook als de anderen daarna gaan kijken, gewoon in wereldperspectief.
Het wordt niet in eerste plaats meer Duitsland. Het zou misschien wel moeten. Het is zeker ook in het Nederlands belang, als dat zo is.
Ja.
Maar het punt is dat een nieuwe Duitse bondskanselier eerst geopolitiek getest gaat worden. Dat kun je donder op zeggen.
Ja.
Niet alleen door de Fransen, maar ook door de Russen. Het zijn met name de Russen die met bijzonder veel aandacht nu kijken naar wat er in morgen aan vanavond de hoge rechnung en wat er morgen aan eerste uitslagen zal binnenkomen. Want voor de Russen is het van heel groot belang wie in Europa het voor het zeggen krijgt. En waarom is het voor Nederland van belang? Kijk, we hebben een moment gehad vorig jaar in de zomer toen Merkel... anders dan anders, eigenlijk al de deal op die Europa-gelden. Die Europese gelden die dan nu gecommunitariseerd worden. Dus we hebben nu een soort gemeenschappelijk fonds waarmee we gaan lenen. Dat wordt gedaan op basis van de bijdrage, de contributies van alle lidstaten. Iets wat Nederland nooit wilde. Een soort eurobonds, maar dan avant la lettre. En Duitsland... hadden wij verwacht, zouden zich daar ook tot de hand en tand tegen hebben verzet. Dat is niet gebeurd. Van tevoren was er een deal en uiteindelijk stond Rutte daar een klein beetje alleen. Die heeft eieren voor zijn geld gekozen. En dat
wel Merkel wel heel erg benadrukt, was heel verrassend. Ja. En dan benadrukt dan heel eenmalig.
Ja, maar eenmalig in Europa bestaat niet. Als je eenmalig omgaat, dan ben je om.
Dat lijkt me zeer juist.
Het laatste wordt onthouden. En zeker
kun je wel aan de muur hangen.
En zeker in Parijs zullen ze dat niet anders hebben verstaan. Zeker. En het bijzondere is nu, waarom heeft Merkel dat gedaan? Mijn stelling is dat Merkel zich zorgen maakt over de geïsoleerde positie die Europa dreigt te gaan innemen. En zij heeft dit geld... waar wij economisch naar kijken, heeft zij met name geopolitiek bekeken. Zij zei, we kunnen het ons niet permitteren om hier niet uit te komen. Dus we moeten die gelden ophoesten. Transfers die daar het gevolg van zullen zijn, die vinden ook Duitsers niet leuk. Dat vindt Merkel ook niet leuk. Maar net zoals in de Griekenlandcrisis eerst nee zei, zegt ze uiteindelijk ja. En de volgende bondskanselier heeft daarmee te maken en moet op dat vlak het track record voortzetten.
Ja, jij zegt het kan niet veroorloven dat het uit elkaar valt. Je kunt het ook nog positiever proberen te zien. Europa is 500 miljoen mensen. Dat is meer dan de Verenigde Staten. Hoger opgeleid dan de Amerikaanse bevolking. Dus, in ieder geval sociaal veel gelukkiger en minder ongelijk. Dus in potentie een wereldmacht, misschien niet... militair, maar wel in een aantal opzichten een potentiële wereldmacht. Als je daar ook nog een soort gemeenschappelijk beleid aan zou kunnen koppelen, wat verder gaat dan alleen landbouwsubsidies en potjes voor Zuid-Italië, dan heb je echt een winnende formule. Maar of deze kanselier die nu gaat komen dat gaat bereiken, met de onwil in Oost-Europa, Midden-Europa en ook een paar van de noordelijke landen die denken, ja, dat gaat ons geld kosten. Dat is de vraag.
Ja, maar dat is het moeilijkste wat er is wat je natuurlijk nu zegt.
Ja,
als je dan toch iemand wil testen, dan kun je dat natuurlijk op dit punt even gaan uitproberen.
Nou ja, de Engelsen die zijn eruit gestapt, want die zagen dit natuurlijk voor zich. En wie A zegt, moet B zeggen. Nee, Joschka Fischer zei een keer, Europa is eigenlijk een roeiboot midden in de rivier. En die rivier die stroomt behoorlijk hard. En we moeten of naar de overkant, meer eenheid, of we moeten terugroeien. Maar we kunnen niet in dat midden blijven dobberen. Maar dat zei hij al 5-6 jaar geleden. En we dobberen eigenlijk nog steeds in dat midden.
Nou, dat werd ook Merkel verweten. Althans, sommigen vonden dat een compliment. Dat is voortmodderen.
Ja, Soms helpt het in de politiek, ja, denk ik, maar niet altijd.
Moet er zo'n harde keuze worden gemaakt? Nee, maar handen is wel interessant. Ja. Dan moet er zo'n harde keuze worden gemaakt, inderdaad. Die Joschka Fischer toen voorstelde. Want als dat zo is, nou, dan zit je helemaal op een plek. Als Duitse bondskanselier.
Voortmodderen is wel de middelname van Europa. En als we iets meer afstand nemen, dan is dat vaak nog niet zo slecht. Kijk, als je terugkijkt naar de erfenis van Merkel, en dat doen we hier toch ook vandaag. Dan moet je ook constateren dat er in ieder geval een begin is gemaakt nu met een geopolitiek Europa. En dat het niet overal even gemakkelijk is. Omdat er lidstaten zijn die hun oren hebben laten hangen naar China. Of dat er lidstaten zijn die een binnenlands politieke druk voelen om hun oren te laten hangen naar Rusland. Dat is allemaal tot je dienst. Desondanks, dat eurofonds is er vorig jaar gekomen. Desondanks liep Merkel voorop om bijvoorbeeld in de Krimcrisis, de 2014, wat was het? Om de inval van de Russen, die grote geopolitieke schokgolf teweegbracht, om daar in te gaan bemiddelen. Ze heeft daar een positie in genomen. Dat heeft in ieder geval tot een overeenstemming geleid. Een wapenstilstand die verder niet wordt gehandhaafd. Maar voor de Oekraïne is Merkel in de weer geweest. Franse president probeert het altijd.
Ja.
Maar Merkel deed het. Hollande liep eigenlijk in haar gevolg.
Je mocht mee.
Ja. En dat is toch iets anders dan wat we daarvoor zagen. Dat bijvoorbeeld Sarkozy, heel druk, heel bezig, probeerde Europese, met name Franse leiders, altijd als eerste ergens in een crisis, in een brandhaard te landen. Om daar hun presentie te laten zien. Wat uiteindelijk niet zo heel veel geholpen heeft. Dus als er een begin is van een geopolitiek Europa. Dan wordt dat in Frankrijk gehoopt en bedacht. Maar dan moet het door Duitsland worden uitgevoerd.
Ja, misschien ook wel betaald, maar niet
betaald.
Maar in ieder geval, ja.
We gaan allemaal aan betalen.
Nee, maar het is natuurlijk een probleem als je de militaire grootmacht wil worden. Maar één van de lidstaten heeft natuurlijk kernwapens. Dat is heel vervelend, maar dat telt toch wel heel erg mee als je die hebt. Dan mag je meepraten met de grote jongens en meisjes in de rest van de wereld. Ja. En dat is natuurlijk binnen Europa wel heel lastig. Wie moet daar dan over beslissen? Frans Timmermans of zo met 5 assistenten, ik weet het niet. Maar de slagkracht.
Een boodschap aan al die die nog denken dat er een Europese leger is. Die moeten mij dan ook maar eens uitleggen hoe dat dan zit met de nucleaire ambities.
Fransen
zijn daar heel helder over. Dat betekent dat je meebetaalt aan de Franse vorste Frap. Maar dat je nooit mee beslist over wat
zijn knop moet worden ingedrukt. Dat gaat niemand doen.
Dat zijn we slechter af dan nu met de Amerikanen in de NAVO.
Precies. Dus er is altijd dat dilemma van we hebben al iets moois. De NAVO is wonderbaarlijk. Die bestaat al sinds 1949. Maar hij doet het nog steeds een beetje. En ga je daar in ruil daarvoor iets heel onzekers doen? Of misschien dat er een modus wordt gevonden om een soort Europese snelle interventiemacht in overleg met de NAVO.
Die hebben we ook. Die is, ook, ik weet het niet, die is op papier ook heel snel. Je moet binnen 48 uur moeten zoveel troepen kunnen worden verplaatst.
Ja.
En we hebben natuurlijk allerlei Europese bataljons die bij elkaar geraapt kunnen worden. Alleen er wordt nooit ingezet. Hè. Dat is een beetje wat ze zeiden, use it or lose it. En we zitten meer op het lose it scenario. Daar moet die NAVO, en de NAVO maakt nu zijn zoveelste identiteitscrisis door vanwege Kabul. Maar de NAVO heeft ook altijd bewezen dat ze daar weer uit kan groeien. Dat hebben we na de muurval van de muur gezien. Dat hebben we eigenlijk na het begin van Afghanistan gezien. Dat zullen we nu na het einde van Afghanistan weer zien. Er is alleen één ding nieuw. En daarom is het zo interessant wat de Duitsers en wat de volgende bondskanselier hierop gaat doen. Wat zal de positie van Duitsland daarbinnen zijn? Want als de Duitsers weer terugkruipen in hun schulp, als hun schuchterheid om aan internationale avonturen deel te nemen, als die weer groter wordt, als dus hun passivisme weer gaat opspelen, en dat hangt ook samen met of hoe links een volgend kabinet wordt, ja, dan maak ik mij grote zorgen. Als het realisme de boventoon gaat voeren en het kan winnen van het idealisme gepaard ging met bijvoorbeeld die keuze voor die inzet, ja, dan kan Duitsland inderdaad Europa helpen om binnen die NAVO een soort van Europese pijler te vormen. Iets wat al sinds Kennedy wordt gehoopt en waar ik zelf ook een groot voorstander van ben.
Goed, heren, er is nog heel weinig zeker op het moment van praten. Eén ding is wel zeker, namelijk dat Merkel vertrekt, waar we ook mee begonnen zijn. Maar we weten nog niet precies wat ze gaat doen. Hè? Zelf had ze het over een beetje boekjes lezen, dan langzaam indutten en dan weer verder denken.
Wandelen in Zuid-Tirol, daar gaat ze graag heen.
Maar daar kan het ook bij blijven. Wij worden misschien allemaal op verkeerde been gezet. We denken dat ze nog hele grote ambities hebben. Maar misschien is dit het wel.
De stille hoop, Adenauer was 73 toen hij begon. Dus ze kan nog 20 jaar mee ongeveer. Dus dat, wat dat betreft, dat zou wel fijn zijn. kwijt zijn. Maar dat willen we denk ik ook niet. En nou ook haar niet aandoen. Want als je die foto's ziet, ze is toch echt wel. Heeft al een veer gelaten in die jaren. Het is loeizwaar natuurlijk. Nee, voor wat ze gaat doen, ik heb geen idee. Ik dacht ooit, misschien wordt ze iets heel moois bij de Verenigde Naties of zo. Of secretaris-generaal. Nou ja, het had gekund. Europa was aan de beurt, een vrouw.
Maar er zit nu. Gutierrez is net voor de tweede keer herbenoemd. Dus verloppen voor dat geen Europa.
Wat gaat ze wel doen? Wat gaat ze wel doen, denk je?
Nou, er zijn geruchten dat ze de afspraak heeft met Barack Obama om toe te treden tot zijn stichting of zijn foundation, zijn think tank misschien zelfs wel. Die geruchten komen voort uit de gedachte dat Barack Obama haar ook heeft overtuigd toen in dat dinertje wat ze met z'n tweeën hebben gehad. Mm. En toen Trump werd gekozen en Obama natuurlijk zag gebeuren dat het misschien heel slecht zou gaan met de westerse wereld. Ja. Heeft hij haar aangespoord, althans dat zijn de geruchten, om nog een keer het bondskanselierschap op zich te nemen. Dat heeft ze gedaan. Dus misschien dat ze onderdeel van die deal is dat ze dan nu met Barack Obama gaat samenwerken.
Maar dat zou interessant zijn. Gerhard Schreuder heeft al gekozen voor Poetin en zij kiest voor Obama.
Ja,
Poetin is het taal gereter, maar ik vind Obama wel wat chiquer.
Ja. Ja. Ik denk zelf, kijk, als je combineert met, als ze teruggaat naar oude liefde, hè, ze is natuurlijk natuurwissenschaftlerin, ze is een dokter en ze is ook nog een gepromoveerd, en net zoals haar man overigens. Kijk, Europa heeft ambities om zowel iets te doen op klimaat als geopolitiek. Nou, bij beide zaken heeft Merkel het een. Laat ik zeggen, daar is het een beetje een onvolende. Ze is ooit minister van Klimaatschutz, natuur geweest. Daar heeft ze weinig aan gedaan in de bondskanselierschap. Wordt haar ook verweten. Ik denk ook dat ze het zelf denkt. Geopolitiek is er voor Europa veel te doen. Dat voelt zich voor verantwoordelijk. De volgende race, geopolitiek gesproken, zal plaatsvinden in space. Dus in de ruimtevaart.
Oh ja.
Dus ik heb wel eens bedacht, misschien moet ze die nieuwe Europese ruimtevaartorganisatie, die ongetwijfeld volwassener wordt op het moment dat wij doorhebben dat we onze eigen lanceringen moeten kunnen doen en niet afhankelijk zijn van ergens Frans Guyana waar we nog wat kunnen lanceren.
Paf,
en dan moet ze daar leider van worden. Dan kan ze alles combineren. Lijkt mij een prima baan voor haar.
Ik denk dat ze gewoon lekker met pensioen gaat. Nog weinig van ons zullen horen. Hans ten Broeke, hartelijk dank. Directeur Politieke Zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Willem Melging, historicus verbonden aan het Duizend Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.